Oké, laten we onze Bijbels openen in Jesaja. Dan zullen we zo wat woorden gaan lezen van hoofdstuk 51. Maar voordat we daar naartoe gaan, natuurlijk even een paar woorden om ons op dat punt te brengen. Het is best interessant om eigenlijk te zien hoe de Bijbel 66 boeken heeft en dat het Oude Testament bestaat uit 39 boeken en het Nieuwe Testament uit 27. Wat wil nou het geval? Jesaja heeft ook 66 hoofdstukken. En de eerste 39 hoofdstukken van Jesaja, die gaan eigenlijk allemaal over het volk van Israël. En wat het volk van Israël gedaan heeft, hoe zij gehandeld hebben. Het gaat over hoe de volken gehandeld hebben, wat de volken wel en niet gedaan hebben. En wat gebeurt er dan in het 40ste hoofdstuk? Daar begint eigenlijk een tweede gedeelte van Jesaja, waarin het 40ste hoofdstuk gelijk al begint met de woorden: troost, troost mijn volk. En wat dan eigenlijk interessant is, is als je die laatste 27 hoofdstukken van Jesaja dan gaat lezen, dan zien we dat daar eigenlijk een primaire boodschap in zit, en ik zeg primair. Een boodschap van hoop, een boodschap van zegen, een boodschap van een nieuw Jeruzalem, wat in die eerste 39 hoofdstukken ook wel een klein beetje benoemd wordt, maar in een mindere mate. En wat er dan ook in die laatste 27 hoofdstukken gaat gebeuren, is daar krijgen we echt een heel mooi beeld, krijgen we voor onze ogen gespiegeld van de persoon Jezus Christus. Nou, wat hebben we dan gezien? Als we dan kijken naar de eerste 39 hoofdstukken en we bekijken dat in een primaire zin, dan zien we eigenlijk dat God een boodschap geeft door Jesaja heen van: jullie zullen weggevoerd worden. Jullie zullen naar een ver land gebracht worden. Jullie zullen weggevoerd worden. Waarom? Jullie hebben gezondigd. Maar zoals de titel van dit boek zichzelf eigenlijk al een klein beetje afschaduwt, Jesaja betekent licht. Of Jehovah is redder. Dat is eigenlijk wat het in de primaire zin betekent. Dus als God is, dan zien we ook weer dat in die laatste 27 hoofdstukken, in de primaire zin, wordt daar een beeld geschapen van een knecht die zou gaan komen en die knecht die zou het volk gaan verlossen. En natuurlijk, we moeten weer begrijpen dat op het moment dat Jesaja deze woorden spreekt, is hij een profeet in Juda en in Israël. Dus voordat zij weggevoerd gaan worden, voordat al die dingen over hen heen gaan komen, zijn ze nog in het land. Met andere woorden, voor hun is dit allemaal nog toekomst. Dus het is een profetie over wat er gaat gebeuren met Jeruzalem, over wat er gaat gebeuren met het volk van Israël, en wat dan dat koninkrijk wat voorgespiegeld wordt, en hoe daar een knecht is die het volk van God gaat leiden. Dus ze krijgen enerzijds een boodschap van: jullie zullen weer terug gaan keren naar het land. En in de tweede zin krijgt er een boodschap, komt er achteraan, die eigenlijk zegt van: er komt nog iets veel mooiers, er komt nog iets veel groters, er gaat iets gebeuren in de toekomst waar jullie oren als het ware van staan te tintelen. Nou, als je dan naar het Nieuwe Testament kijkt, dan zie je dat Petrus op een bepaald moment zegt: de profeten die hebben geprobeerd om te begrijpen wat die woorden betekenden toen zij spraken over de voor jullie voorbestemde tijd. Maar ze konden het niet begrijpen. Ze konden het niet begrijpen. Enerzijds omdat ze het gewoon niet konden. Maar in de tweede plaats, God had het gordijn als het ware nog niet helemaal precies weggehaald. Dus ze konden het eigenlijk ook niet begrijpen. Dat was nog niet voor hen weggelegd. En wat zien we dan? Nogmaals, we zien dat als we kijken naar hoofdstuk 44 en de laatste paar versen, dat zij dan die boodschap krijgen dat, vers 24, zo zegt de Heere uw volmeerder, uw verlosser en uw volmeerder van de moederschoot aan, ik ben de Heere die alles gemaakt hebt, die de hemel heeft uitgespannen, ik alleen, die de aarde uitgebreid heb door eigen kracht, die de tekenen der leugenprofeten teniet doe, en de waarzeggers als dwazen aan de kaak stel, die de wijze doet terugwijken en hun kennis tot dwaasheid maakt, die het woord van mijn knecht gestand doe, en de aankondiging mijner bode volvoer, die tot Jeruzalem zegt, het woorden bewoont. Dus hier zien we hoe God een boodschap geeft aan de mensen in Juda en Jeruzalem, die nog niet weggevoerd waren, dat zij uiteindelijk, dat zij terug zouden gaan komen, want wat staat er? Die het woord van mijn knecht gestand doe en de aankondiging mijner bode volvoer, die tot Jeruzalem zegt, het worden bewoond. Dus voordat ze weggevoerd werden, kregen zij al een boodschap van Jeruzalem, die zal weer bewoond worden. Tot de steden van Juda laten zij herbouwd worden, haar puinhopen richt ik weer op, die tot de diepte zegt, verdroog, uw rivieren zal ik opdrogen, en die tot Kores zegt, mijn herder, hij zal al mijn welbehagen volvoeren. Door tot Jeruzalem te zeggen, het worden herbouwd en de tempel worden gegrondvest. Nou, wie was Kores? Kores was de koning van de Mede. En wat zien we dan als we verder gaan in het verhaal van Israël? Dan zien we dat als Nehemia, als die bij de koning is, als Ezra op een bepaald moment terug mag, onder wiens hand gebeurt dat? Dat gebeurt allemaal onder de hand van Kores. Dus nadat Israël zijn straf had gekregen, toen Israël zijn straf had verdiend en gekregen en volmaakt was, ging God Kores gebruiken om hun weer terug te voeren naar dat land. En Kores die is daar door God voor gebruikt. En zo zien we dan dat, hier zien we bijvoorbeeld ook in hoe de profetieën van het Oude Testament en de vervulling daarvan, dat moet iets doen aan ons hart. Dat moet als het ware gaan doen aan ons hart dat wij God beter leren kennen, dat als wij in strijd zijn, als Jeruzalem ons dreigt te ontvallen, als ons huis ons dreigt te ontvallen, dat we kunnen zeggen, God, die doet zijn woord ten alle tijde gestand, het woord wat hij door aankondiging aan zijn bode volvoert. En zo hebben wij dan ook in het Nieuwe Testament, hebben wij die rijke beloftes, dat God ons bijstaat, dat hij ons helpt, dat hij ons steunt, dat hij ons sterkt. En zo zegt God als het ware door deze woorden heen, vertrouw op mij. Nou, een ander element wat we dan in die laatste 27 hoofdstukken gaan zien, is het principe dat God ons gaat leren wat nou die bewoners zijn van dat nieuwe Jeruzalem. Want die bewoners van dat oude Jeruzalem, hoofdstuk 1 tot 39, die hebben ons een beeld laten zien hoe het niet moet. Want wat deden die? Die hebben de wet verlaten. Die zijn afgoden gaan dienen. Die hebben hun kinderen door het vuur geleid. Die zijn als het ware zichzelf gaan navolgen. Ze hebben eigen afgoden gemaakt. Dus er is in die laatste 27 hoofdstukken, daar is een bepaalde nadruk op het principe van die knecht des Heren. van de heerlijkheid van het nieuwe Jeruzalem, dat het Jeruzalem weer herbouwd zou worden, met een tweede boodschap daaraan gekoppeld. Ze zouden teruggaan naar Jeruzalem, maar er zou nog een veel groter Jeruzalem dat zou gaan komen, alleen wisten ze nog niet helemaal precies. Mochten ze nog niet helemaal begrijpen, konden ze niet helemaal begrijpen. Maar de primaire boodschap van die laatste 27 hoofdstukken is dan, de eerste 39 was, dit is Jeruzalem hoe het niet hoort. En de laatste 27 is een beeld van het nieuwe Jeruzalem hoe het wel hoort. Nou, met die gedachte, kijk eens naar hoofdstuk 51. Als je naar hoofdstuk 51 gaat kijken, dan gaan we gelijk zien, wat zijn nou de ware inwoners van Jeruzalem? Wat zijn nou de echte inwoners van Jeruzalem? En dan staat er, dan begint hij gelijk al te zeggen, hoort naar mij, gij die de gerechtigheid najaagt. Gij die de Heere zoekt. Aanschouw de rot waaruit gij gehouwen zijt, en de holte van de put waaruit gij gegraven zijt. Aanschouw Abraham, uw vader, en Sarah, die u baarde, want ik riep hem als eenling, en zegende hem, en vermenigvuldigde hem, want de Heere troost Zion. Hij troost al haar puinhopen, hij maakt haar woestijn als Ede, haar wildernis als de hof des Heere, blijdschap en vreugde zullen er gevonden worden, loflied en geklank van gezang. Luistert naar mij, mijn volk en mijn natie, neig uw oor tot mij. Want een wet zal van mij uitgaan en mijn recht zal ik stellen tot een licht der volken. Mijn zegen is nabij, mijn heil treedt tevoorschijn, mijn armen zullen de volken richten en op mij zullen de kustlanden wachten en op mijn arm zullen zij hopen. Heft uw ogen op naar de hemel en aanschouw de aarde beneden, want de hemel verdwijnt als rook, de aarde vergaat als een kleed en haar bewoners sterven als muggen. Maar mijn heil duurt eeuwig en mijn gerechtigheid wordt niet gebroken. Hoort naar mij, gij die de gerechtigheid kent, gij volk in welks hart mijn wet is. Vrees niet voor de smaad van de stervelingen, word niet verschrikt vanwege hun beschimpingen, want als een kleed verteert hen de mot, en als wol verteert hen de worm, maar mijn gerechtigheid duurt eeuwig en mijn heil tot geslacht tot geslacht. Nou, wat zien we hier? Hier zien we dan uiteindelijk weer een aantal elementen naar voren komen, maar als het gaat over dat nieuwe Jeruzalem, wordt dat bepaald door mensen die gerechtigheid najagen, vers 1. En als je kijkt naar vers 7, hoort naar mij, gij die de gerechtigheid kent, gij volk, in welks hart mijn wet is. Dus wat gebeurde er nou in die eerste 39 hoofdstukken? Daar werd een beeld geschapen van het volk van Jeruzalem en Juda. En wat hadden die? Als we dat mogen zeggen met de woorden van Ezechiël, zij hadden afgoden in hun hart. Zij hadden de afgoden in hun hart. En hun afgodenbeelden, die stonden recht voor hun aangezicht. Dat is hoe het volk van Jeruzalem eruit zag. En God, in die laatste 27 hoofdstukken, die gaat een beeld scheppen van dat nieuwe Jeruzalem, daaraan gekoppeld het werkelijke Jeruzalem, de universele gemeente. Maar hij gaat dan laten zien dat oude Jeruzalem en het nieuwe Jeruzalem. In dat nieuwe Jeruzalem, wat is daar? Daar zijn mensen die gerechtigheid najagen. En dat zien we natuurlijk ook weer terugkomen in de woorden van Jezus in Matteüs hoofdstuk 5, waar hij zegt, zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Nou, wij weten allemaal wat hongeren en dorsten is. Als je naar dat kleine kindje kijkt, dan weten we natuurlijk dat op het moment dat dat kind honger krijgt, dan gaat hij een beetje geluid maken. Dan wil hij zijn mama, zijn papa, wil hij laten weten van, ik heb honger. En wat we dan vaak ook inderdaad zien, het kind kan eigenlijk niet stilgemaakt worden. Totdat het aan de moederborst zit, dat het lekker kan drinken of dat het een fles krijgt. En dan wordt het kind weer stil. Nou, wat is nou gerechtigheid? Gerechtigheid is datgene doen wat recht is. Datgene praktiseren wat recht is. En wat is dat? Om een heel lang verhaal kort te maken, de geboden van God zijn recht. En daar zegt de Bijbel van, die bewoners van dat nieuwe Jeruzalem, dat zullen mensen zijn die niet afgoden aan het dienen zijn, zoals in de eerste 39 hoofdstukken en wat daar allemaal aan gekoppeld zit. Maar die mensen van dat nieuwe Jeruzalem, van het echte Jeruzalem, dat zijn mensen die gerechtigheid najagen. En daaraan gekoppeld in vers 7, waar zit die wet van God? Die wet van God zit in het hart. Hoort naar mij die de gerechtigheid kent in welks hart mijn wet is. Daar gaat het om. Dat is cruciaal. Dat is elementair. Dat is primair aan het nieuwtestamentische christelijke leven. En dan zien we ook, als Jezus in de bergrede met de fariseeën en de schriftgeleerden aan het overleggen is, dan zegt hij ook daar in die tekst in vers 20, hoofdstuk 5 vers 20, tenzij uw gerechtigheid overvloediger wordt dan de fariseeën en van de schriftgeleerden, kan je het koninkrijk van God niet binnengaan. En daar laat hij ook zien, de fariseeën, dat waren hele goddelijke mensen aan de buitenkant. Die fariseeën, dat als je die aan de buitenkant zag, dan dacht je van, wauw, die staat op de straathoek te bidden. Op een andere straathoek stond weer een andere. Ze hadden verbleekte gezichten, omdat ze aan het vasten waren. De ene zei ook tegen Jezus, Jezus, ik vast 2 maal per week en ik doe dit en ik doe dat en ik doe zus en ik doe zo. Maar Jezus zegt, dat is allemaal helemaal niks waard. Want die wet, die moet niet aan de buitenkant zitten, maar die wet, die moet van binnenuit uit je hart komen. En daarom zegt het Nieuwe Testament natuurlijk ook, heb God lief met je hele lichaam, met je hele ziel, met heel je verstand, met al je kracht, met heel je hart, met alles wat je bent. Daar gaat het om. En dat is nou typerend voor de bewoners van het nieuwe Jeruzalem, wat God hier voorspiegelt, en uiteindelijk in verlengstuk daarvan de gemeente van het Nieuwe Testament, het eeuwige Jeruzalem, het hemelse Zion. En dan zien we ook dat er staat in vers 3, want de Heere troost Zion. Hij troost al haar puinhopen. Wat gaat hij doen met dat Jeruzalem? Hij maakt haar woestijn als Ede. Nou, wat is nou een woestijn en wat is Ede? Een woestijn is iets, daar is geen leven meer. Een woestijn is iets, daar heb je alleen maar zand. In zand kan eigenlijk niks groeien. Een woestijn is altijd kaal, is altijd leeg. Daar kan eigenlijk niemand echt goed verblijven. Maar wat gebeurde er in Ede? De Hof van Ede, Genesis hoofdstuk 1, 2 en 3. Wat was daar? Daar was alles. Daar was het helemaal perfect. Daar hadden ze alles wat ze nodig hadden. En dat zien we hier weer, dat God tegen die Israëlieten zegt, voordat ze weggevoerd werden, ik ga het Jeruzalem weer troosten. Ik ga het Jeruzalem weer maken als Ede. Haar wildernis als de hof van des Heren. En wat gaat daar zijn? Blijdschap, vreugde zullen er gevonden worden. Een loflied en geklank van gezang. En in dat huidige Jeruzalem, waar Jesaja tegen sprak, daar was geen lied, daar was geen blijdschap, daar was geen vreugde, daar was alleen maar egoïsme, daar waren mensen die eigen wetten maakten, daar waren mensen die de wet van God ontkrachten, daar waren mensen die voor zichzelf aan het leven waren en niet voor elkaar. En dat berooft iemand van blijdschap, van vrede en van een loflied en van gezang. Dus, typerend voor dat nieuwe Jeruzalem, wat we heel goed moeten begrijpen als christenen, daar is iemand die jaagt naar gerechtigheid, en daar is iemand die de wet van God in zijn hart heeft. En we zullen daar straks, als we bij hoofdstuk 58 komen, zullen we daar nog iets meer over zeggen. Goed, wat zien we in vers 9? Waak op, bekleed u met sterkte, gij arm des Heren. Waak op als in de dagen van ouds van de geslachten uit de voortijd. Zijt gij het niet, die raapgat neergehouden, de zeedraak doorboord heeft? Zijt gij het niet, die de zee hebt drooggelegd, de wateren van de grote diepte, die de diepte der zee heeft gemaakt tot een weg, een doortocht voor verlosten? Dus wat God hier eigenlijk zegt door Jesaja heen van mensen, waak op en denk eens aan hetgene wat er in de dagen van oud allemaal gebeurd is. En God zegt als het ware, daar kan ik je nu niet meer mee zegenen. Dat kan ik je nu niet meer geven. Het enige wat ik je nu kan geven is Nebukadnezar die jullie weg gaat voeren uit dit land. Dit mooie land wat je ooit in bezit hebt gekregen. Dat land waar je naartoe bent gekomen. Dat je Ragab neergehouden hebt. De zeedraak is doorboord. De zeeën zijn drooggelegd. De wateren van de grote diepte. Die een doortocht werd voor de verlosten. En God zegt, dat is wat ik voor jullie in petto heb. Dat is wat ik voor jullie wil gaan doen. Dat is hetgene wat ik weer ga doen als mensen tot bekering komen, die ik weer terug ga brengen naar het land van Israël. Dat ga ik weer voor jullie doen. Maar zegt hij als het ware, op dit moment kan ik dat niet. Op dit moment heb ik één boodschap voor jullie, jullie worden weggevoerd. Maar dit was het toekomstperspectief voor diegenen die zichzelf zouden bekeren en terugkomen tot God. De vrijgekochte vers 11 des Heren zullen wederkeren en met gejubel in Zion komen. Eeuwige vreugde zal op hun hoofd zijn. Blijdschap en vreugde zullen zij verwerven. Kommer en gezucht zullen wegvluchten. Ik ben het die u troost. Wie zijt gij dat gij bevreesd zijt voor een sterfelijk mens, voor een mensenkind dat als gras wordt weggeworpen? Dat gij vergeet de Heere uw maker die de hemel uitstande en de aarde grondvesten, dat gij bestendig de hele dag verschrikt zijt vanwege de grimmigheid van de verdrukker wanneer hij uit is om te verderven. Waar is nu de grimmigheid van de verdrukker? Ijlings wordt de kromgeslotene ontboeid, hij zal niet sterven, niet in de groene dalen en hem zal geen brood ontbreken. Want ik ben de Heere, uw God die de zee opzweept, zodat haar golven bruisen, wiens naam is de Heere der Heerscharen. Ik heb mijn woorden in uw mond gelegd en met de schaduw mijner hand heb ik u bedekt. Ik die de hemel uitspan en de aarde grondvest en tot de Sion zegt, gij zijt mijn volk. Wat zien we hier? We zien hier dat nieuwe Jeruzalem, dat Sion, dat wordt gekoppeld aan vreugde, aan blijdschap, aan kommer en gezucht zullen wegvluchten. Dus niet alleen maar weggaan, maar die zullen wegvluchten. Nou, wij, voor zover als ik dat kan begrijpen, en zo voor zover als ik dat nu op dit moment eigenlijk wil delen, ik denk dat wij in een wereldleven waarin het christelijke geloof vaak heel lauw is. We horen heel veel over de liefde van Christus. We horen heel veel over met God dat er vreugde is en dat er blijdschap is. Dat kommer en gezucht zullen wegvluchten. Maar we leven ook in tijden dat mensen vaak niet meer begrijpen waar die dingen werkelijk te vinden zijn. En waar zijn deze dingen te vinden? Die zijn te vinden voor de persoon die gerechtigheid najaagt en die de wet van God in zijn hart heeft. Die koppeling die wordt elke keer weer gemaakt. Terug en vooruit, terug en vooruit. De koppeling wordt elke keer gemaakt. De vreugde, de werkelijke vreugde, de werkelijke blijdschap, die is er alleen maar voor de mens die de wet van God in zijn hart heeft en ook die wet najaagt. En waar zien we dat? Dat zien we uiteindelijk in de persoon van Jezus Christus. In zijn leven, wat er ook maar gebeurde, in zijn leven, wat er ook maar op hem afkwam, in zijn leven, hoe erg de druk ook maar werd, Jezus zei altijd en alle tijden als het ware, Vader, laat dit aan mij voorbij gaan, desalniettemin uw wil geschieden. En dat is nou, als wij gerechtigheid najagen en de wet van God zit in ons hart, dan zal dat ons gebed zijn. Vader, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan, want het is niet makkelijk, het is niet eenvoudig, het is niet simpel. Dit gebeurt er, dat gebeurt er, maar Vader, als u het wil, dan ga ik daar dwars doorheen. En zo zien we dat Jezus Christus in die optiek ons grote voorbeeld is. Ons grote voorbeeld. Dus dat zien we dan eigenlijk in hoofdstuk 51. Die koppeling van gerechtigheid najagen in het hart en de vreugde die daaraan gekoppeld zit. En dan is eigenlijk de boodschap voor ons is, zorg dat je de wet in je hart hebt. Zorg dat je gerechtigheid najaagt. En dan kan God zijn wie hij werkelijk is. Goed. Hoofdstuk 51, 52 gaat verder met een aantal verschillende principes. Het liefste zou ik eigenlijk al die 10 hoofdstukken samen doorlezen en samen bepaalde dingen ontdekken, maar goed, dat kunnen we niet. Maar kijk in ieder geval even naar hoofdstuk 52, vers 11 en 12. 11 en 12. Vertrek, gaat uit aldaar. Ruik het onreine niet aan. Gaat weg uit haar midden. Reinigt u, gij die de vaten des Heren draagt. Want niet overhaast zult gij uittrekken en niet in vlucht heen gaan. De Heere immers gaat voor u heen en uw achterhoede is de God van Israël. Dus wat zegt Jesaja tegen de Israëlieten als ze de mogelijkheid krijgen om zichzelf te bekeren? Vertrek uit die afgoden. Vertrek uit die wetsontkrachting. Vertrek uit dat hele principe dat je God niet nagevolgd hebt. Raak het onreine niet aan. Ga weg uit haar midden. En dan zien we die rijke belofte in vers 12. De Heere immers gaat voor u heen en uw achterhoede is de God van Israël. Dat zijn die teksten. Als je zo'n boek gaat lezen, dan komen die bepaalde teksten komen eruit. Die dan laat zien hoe God voor je uitgaat en hoe God je achterhoede is. Ik moet denken aan het volk van Egypte dat voor de Rode Zee stond. En wat hadden ze? De Rode Zee, zeg ik dat goed? Ja, de Rode Zee stond voor hun. De farao kwam achter hun. En wat gebeurde er? Dan zie je, als je die tekst gaat lezen, dat er engelenactiviteit was. En die engelen, die stonden voor hun. En die engel ging van voren, ging die naar achter, om hun te beschermen tegen de Egyptenaren. Dat zagen ze misschien niet, ik weet het niet precies. Waarschijnlijk hebben ze dat niet gezien. Maar dat was wel de goddelijke activiteit die ten alle tijde plaatsvond. En zo mogen wij ook weten dat als wij de wet najagen, als wij de wet in ons hart hebben, als wij werkelijk vertrekken uit de wereld, het onreine niet aanraken, dan zegt God, als je dat doet, dan geef ik je deze belofte. Ik ga voor je staan en ik ga achter je staan en er is niemand die je aan kan raken. Er is niemand die je iets kan doen. En dat hebben we net ook al een klein beetje gelezen in hoofdstuk 51 vers 12. Laat het me nog even benadrukken. Waar er ook staat. Vers 12. Ja, ik ben het die je troost. Wie zijt gij dat gij bevreesd zijt voor een sterfelijk mens? Voor een mensenkind dat als gras wordt weggeworpen. En natuurlijk, aan de ene kant is het zo begrijpelijk dat je soms bang wordt van bepaalde dingen. Het is soms heel begrijpelijk dat wij in onze vleeselijke mensheid soms bang worden van de toekomst, van het verleden, van wat er ook maar gebeurt. Maar God zegt, ik ben degene die je troost. Ik ben degene die je nabij staat. Ik ben degene die voor je gaat. Ik ben degene die in de achterhoede is. Vertrouw op mij. Geloof in mij. Ik zal er voor je zijn. Goed. Als je dan kijkt naar de laatste paar versen van hoofdstuk 52, vers 13 tot 15. Daar begint een profetie die dan verder gaat in hoofdstuk 53 en die het hele hoofdstuk op zich neemt. Dan zien we dat dat eigenlijk één lange profetie is over de knecht van God. En wie is nou hier de knecht van God? Dat is uiteindelijk, zoals wij dat weten vanuit het Nieuwe Testament, dat is Jezus. Dus, te midden van de boodschap dat ze weer terug mogen gaan naar Jeruzalem voor degene die zichzelf bekeren, te midden van de boodschap van een nog veel groter Jeruzalem wat zou komen, krijgen zij tegelijkertijd elke keer weer die lichtflitsen, die laten zien wat God in de toekomst zou gaan doen. We zullen daar voor de rest niet te veel over spreken, omdat we toch enigszins wel bekend zijn met hoofdstuk 53. Maar waar ik wel even nadruk op wil leggen is vers 10 en vers 11. Jesaja 53, vers 10 en 11. Daar staat, dus het gaat over Jezus, een profetie over onze geliefde Christus. En wat staat daar? Maar het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij maakte hem ziek. Wanneer hij zichzelf ten schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nakomelingen zien en een lang leven hebben en het voornemen des Heren zal door zijn hand voortgang hebben. Als we deze woorden lezen, dan zien we hoe groot de liefde van God is voor. En dan mag je eigenlijk allemaal je eigen naam invullen. Hoe groot is de liefde van God voor ons? Die liefde van God is zo groot dat het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij maakte hem ziek. Wat staat hier? Er staat hier dat toen Jezus verbrijzeld werd, toen het lichaam van Jezus gebroken werd, toen er een doornenkroon op zijn hoofd werd gezet, toen er bloed uit zijn rug kwam omdat hij zijn rug opengetrokken werd met een zweep waaraan stukjes bot zaten, dat zijn rug opentrok en het bloed eruit kwam. Toen zei God, dat is goed. Dat behaagt mij. Dat is iets moois. Dat is iets goeds. Kunnen wij dat voorstellen? Toen Jezus aan het kruis gestorven is met al zijn lijden en sterven, dat het de Vader behaagde. En dan staat er dit. En daar zit de sleutel om deze dingen te begrijpen. Wanneer hij zichzelf ten schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nakomelingen zien. En een lang leven hebben. En het voornemen des Heren zal door zijn hand voortgang hebben. Dus wat gebeurde er? Waarom was God nou zo blij? Waarom had God daar nou behagen in toen Jezus Christus aan het kruis moest sterven en al zijn lijden wat daaraan vooraf ging? De enige reden is dit. Als hier het woord nakomelingen staat, dan staat daar als het ware Sylvie, Michael, Joanna, Annemie, Kitty, Peter, Gert-Jan en een belofte voor al voor hen die nog geen christen zijn. Dus waarom behaagde de Heer het nou dat Jezus verbrijzeld werd? omdat hij vanuit de daad van Jezus kinderen tot zichzelf kon trekken, nakomelingen naar zichzelf zou toe kunnen halen, zodat door zijn hand het voornemen des Heren voortgang zou hebben. Als dat geen liefde is, dan weet ik niet meer wat liefde is. In de wereld, op televisie, krijgen we een boodschap die zegt: wil je begrijpen wat liefde is? Kijk maar eens naar Hollywood. Daar zie je wat liefde is. Weet je wat God zegt? God zegt: als je wil weten wat liefde is, kijk dan naar het kruis. Kijk dan naar mijn Jezus. Kijk dan naar mijn knecht, die door zijn daad nakomelingen heeft voortgebracht. En dan zien we de grote liefde van God. Zoals de Bijbel zegt: de ziel die zondigt, die zal sterven. Wij hebben het allemaal verdiend om te sterven, omdat wij gezondigd hebben. Maar wat zegt God? Dat wil ik niet. Ik ga mijn zoon sturen. Mijn zoon ga ik verbrijzelen om een losprijs te maken voor de zonde van de mensen. En door die daad van Jezus ga ik nakomelingen zien. En nogmaals, als dit geen liefde is, dan weet ik niet meer hoe we liefde moeten gaan begrijpen. Want dit is liefde. Dit is zo verschrikkelijk mooi. Goed, we gaan een hoofdstuk 55, vers 1 tot en met 3. O alle dorstige, komt tot de wateren, en gij die geen geld hebt, komt, koop en eet. Ja, komt, koop zonder geld en zonder prijs wijn en melk. Waarom weegt gij geld af voor wat geen brood is, en uw vermogen voor wat niet verzadigen kan? Hoort aandachtig naar mij, opdat gij het goede eet en uw ziel zich in overvloed verlustige. Neig uw oor en kom tot mij, hoort, opdat uw ziel leven. Ik zal met u een eeuwig verbond sluiten, de betrouwbare genade bewijzen van David. Dus wat zien we? We zien hier weer dat God zegt door Jesaja heen: ik ga jullie wegvoeren naar Babylon. Daar kom je niet onderuit, omdat je deze straf hebt verdiend. Maar, te midden van al die dingen, zegt God: kom tot mij. O alle dorstige, kom tot mij, die geen geld hebt, kom, koop en eet. Nou, er is een bepaald principe wat we soms wel eens horen. Ik hoor mensen wel eens zeggen van: de God van het Oude Testament, die was zo hard. De God van het Oude Testament, dat was een oorlogzuchtige God. De God van het Oude Testament, die was dit. En de God van het Oude Testament was dat. Maar de God van het Nieuwe Testament, die is zo liefdevol. En die is zo getrouw. En die is zo. En die is dat. Ik denk, maar goed, dat denk ik, dat als je naar het Oude Testament kijkt, dat God net zo genadig was als dat hij in het Nieuwe Testament is. Er is geen verschil. God is in beide testamenten hetzelfde. Het cruciale verschil tussen het ene en het andere verbond is dat in het eerste verbond had God een fysiek volk met fysieke grenzen, met een fysieke tempel, met fysieke offeranders. Alles was fysiek. En dat bracht ook met zich mee dat er soms bepaalde dingen gebeurden waardoor sommige mensen denken dat God oorlogslustig was. Maar in de eerste plaats is dat zeker al niet zo, want waarom gebeurde dat in de eerste plaats? Dat gebeurde vanwege de ongerechtigheid van die volken. Dat gebeurde vanwege de ongerechtigheid van Israël. Maar goed, als je kijkt naar het boek van Jesaja, dan zie je hoe goed God is, hoe genadig God is, dat hij zegt tegen dat volk die hun afgoden in het hart hadden zitten, daar zegt hij nog steeds tegen: kom. Kom tot mij. En kom en eet en koop. En laat je ziel zichzelf verlustigen. Ik ga dan even verbond met je sluiten. En wat zien we dan? Als je kijkt naar vers 6, dan komt weer die andere kant, die komt weer naar voren. Zoek de Heere terwijl hij zich laat vinden. Roep hem aan, terwijl hij nabij is. De goddelozen verlaten zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten en hij bekeren zich tot de Heere, dan zal hij zich over hen ontfermen. En dat zien we dan weer elke keer terugkomen. Die rijke beloftes die God geeft, die zitten altijd gekoppeld aan het hart waar de wet zit. Een leven wat gerechtigheid najaagt. Een vertrekken uit de wereld van zonde. Het vertrekken en het niet meer vasthouden aan het onreine. De goddeloze die zijn weg verlaat. En de ongerechtige man die zijn gedachten verandert en zichzelf bekeren tot de Heere. Dan zal hij zich over hen ontfermen. Dus elke keer komen die twee principes weer terug. God biedt zijn grote genade aan met veel kracht, met veel liefde, met genade, met barmhartigheid, met ontferming. Maar hij roept altijd op tot verander jezelf, verander je gedachten, verander je hart, verander je passies. Word een najager van die dingen die recht zijn. Die dingen zitten altijd aan elkaar gekoppeld. Met die gedachte laten we dan eens even gaan kijken naar hoofdstuk 58 van Jesaja om daar nog een laatste koppeling te maken. Hoofdstuk 58, wat zien we daar? Daar zegt hij in vers 1, roep luidkeels, houd niet aan, verhef uw stem als een bazuin en maak mijn volk zijn overtreding bekend. En het huis van Jacob mij zijn zonde. Wel zoeken zij mij dag aan dag en hebben zij een welgevallen aan de kennis mijner wegen als een volk dat gerechtigheid doet en het recht van zijn God niet veronachtzaamt. Zij vragen mij rechtvaardige verordeningen. Zij hebben er een welgevallen aan tot God te naderen. Waarom vasten zij? Als gij er toch niet op let, verootmoedigen wij ons als gij er toch geen acht op slaat. Dus de profeet krijgt een opdracht om luidkeels te roepen, om zijn stem te verheffen als een bazuin, en maak mijn volk zijn overtreding bekend. Maar wat gebeurde er nou? God zegt tegen Jesaja, ze zoeken mij dag aan dag. En hebben een welgevallen aan de kennis van mijn wegen. Als een volk dat gerechtigheid doet. En het recht van zijn God niet veronachtzaamt. Zij vragen naar rechtvaardige verordeningen. Zij hebben er een welgevallen aan tot God te naderen. Als je dat beeld in je ogen neemt, dan denk je van, maar wat is er dan zo verkeerd aan Israël? Ze vragen naar gerechtigheid. Ze vragen naar de kennis van zijn wegen. En toch was dat niet het ware beeld van dit volk. Want wat staat er dan? Vers 3 naar het einde toe. Op de vaste dag doet gij zaken en drijft gij al uw arbeiders aan. Ziet tot twist en tot strijd vast gij, en om te slaan met de snode vuist. Gij vast heden niet om uw stem in de hoge te doen horen. Met andere woorden, waarom was dit volk nou aan het vragen om gerechtigheid? Waarom was dit volk nou bezig om de wet van God te vragen? Waarom waren zij nou bezig om te vasten? Die waren ze allemaal aan het gebruiken tot hun eigen weldoen. Die waren ze allemaal aan het gebruiken om op de vaste dag doet gij zaken. En drijft gij al uw arbeiders aan. Gij vast heden niet om uw stem in de hoge te doen horen. En dat zien we dan als we gaan kijken naar Matteüs. Waar Jezus de fariseeën aanspreekt, dan zegt hij ook, jullie bidden wel, maar jullie bidden om gezien te worden. Jullie staan wel op de hoeken van de straten, maar je staat daar om gezien te worden. Dus zij hadden wel een gerechtigheid, maar die gerechtigheid die zij hadden, die was niet volgens de gerechtigheid van God. Want op het moment dat ze aan het vasten waren, waren ze aan het zaken doen. En ze waren hun arbeiders aan het opdrijven. Met andere woorden, de gerechtigheid van het volk, die was niet zuiver. Die was niet recht. Die was niet zoals het hoorde te zijn. Dan zegt hij in vers 5, zou dit het vaste zijn dat ik verkies? Een dag waarop de mens zichzelf verootmoedigt. Niet zijn knechten aan het opdrijven is. Niet zaken doen op de vaste dag. Maar in ootmoed vragen naar God. Dat gij zijn hoofd laat hangen als een bieze. En zich rouwgewaad en as tot een leger spreidt. Noemt gij dat een vaste? Dat een dag die de Heere welgevallig is, is dit niet het vaste dat ik verkies, de boeien der goddeloosheid los te maken, de handen van het juk te ontbinden, verdrukte vrij te laten, dus niet te verdrukken, maar vrij te laten en elk juk te verbreken. Is het niet dat gij voor de hongerige uw brood breekt en arme zwervelingen in uw huis brengt, ja, als gij een naakte ziet, dat gij hem bekleedt en u niet onttrekt aan uw eigen vlees en bloed. Met andere woorden, zij waren wel aan het vasten, maar ze waren dat aan het doen om hun eigen te dienen. Om zaken te doen en om arbeiders op te drijven. En God zegt, wat is nou werkelijk vasten? Het werkelijke vaste waar ik naar verlang, is dat een mens zichzelf verootmoedigt. Dat hij zijn hoofd laat hangen als een bieze. Dat hij een rouwgewaad omdoet. God zegt, wat ik verkies als je aan het vasten bent, niet om je arbeiders op te drijven en om zaken te doen, maar om de banden van het juk te ontbinden, de boeien der goddeloosheid los te maken. Met andere woorden, wat zien we hierin? We zijn begonnen vanavond om te zeggen, uit hoofdstuk 51 vandaan, wat is nou ware gerechtigheid? Wat is nou een waar kind van God? Die jaagt naar gerechtigheid, die heeft zijn wet in het hart, die vertrekt uit het onreine, die vertrekt uit afgoderij, en wat doet hij als hij aan het vasten is? Dan doet hij dat voor God alleen. Dan verootmoedigt hij zich. Dan maakt hij zichzelf klein. Als hij in de nabijheid van God komt. Maar wat deden deze mensen? Die waren aan het vasten. En tegelijkertijd waren ze hun mannen aan het opdrijven. Ze waren aan het zaken doen. En God zegt, als je denkt dat dat vasten is. Dan moet je nog maar eens een keer heel goed naar mij gaan luisteren. En dat is nou wat luidkeels geroepen moest worden. Met andere woorden, die Joden van Jeruzalem en die Joden van Juda voor de buitenkant, weet het allemaal echt niet zo verkeerd. Ze zeiden zelfs, God, we willen je gerechtigheid. Alleen ze deden het niet. Ze zeiden, God, wij willen in je wegen wandelen. Maar ze deden het niet. Want ze hadden niet een hart wat werkelijk uitging om de werkelijke wet van God na te jagen. En zo zien we in dat hoofdstuk 58, daar zien we een roep, niet om een uiterlijke gerechtigheid, maar om een innerlijke gerechtigheid. En in die zin moeten we dan ook zeggen, de dagen zijn nog niet anders geworden. Want Jezus had met dat probleem te maken, als je kijkt naar de bergreden, dat hij ook zegt, fariseeën en schriftgeleerden, jullie denken wel dat je rechtvaardig bent. Jullie vragen wel naar God. Jullie bidden wel God. Maar in je hart doe je dat eigenlijk in essentie doe je dat niet. Het was in de dagen van Jesaja. Het was in de dagen van Noach. Het was in de dagen van Jezus. En uiteindelijk is het in onze dagen niet anders. Maar de meest belangrijke vraag is: wie ben jij? Ben jij iemand die zijn geloof leeft om gezien te worden? Leven wij ons geloof om naar de buitenkant te kunnen zeggen van kijk eens, ik ga naar de kerk? Leven wij ons geloof om te zeggen tegen onze buurman van kijk eens, wij bidden voor ons eten? De vraag die naar ons toe komt vanavond. Van waar komt jouw diepste passie om christen te zijn, om te geloven, om God te dienen? Want, zoals we hier zien, de ware gerechtigheid gaat veel dieper dan een keer bidden. De ware gerechtigheid gaat veel dieper dan een keer vasten. De ware gerechtigheid gaat veel dieper dan naar de kerk gaan. De ware gerechtigheid gaat veel verder dan een uiterlijk iets. Nee, de ware gelovige, ja, die gaat naar de kerk. Die gaat naar de samenkomst, die gaat naar de Bijbelstudie, die gaat naar al die dingen. Maar niet om iets naar de buitenkant te laten zien, maar om uiteindelijk zijn liefde voor God te tonen. En dat komt dan ook uiteindelijk uit in deze dingen. Wat zegt hij nog verder? Hij zegt nog verder dat, als je kijkt naar vers 8 van hoofdstuk 58, dan zal uw licht doorbreken als de dageraad. En uw wond zal zich spoedig sluiten. God zegt, als je nou werkelijk gaat vasten, en je doet dat werkelijk voor mij vanuit je hart, met een ootmoedige houding, om je naasten te dienen, om je drijvers te bedienen, om geen zaken meer te doen, maar om jezelf echt ootmoedig, wat ga ik dan doen? Dan zal het licht gaan doorbreken. Dan zal ik je wonden gaan genezen. Zich sluiten. Uw heil zal voor u uitgaan. De heerlijkheid des Heren zal uw achterhoede zijn. Weer die twee principes. Voor je uit en achter je aan. Als gij dan roept, zal de Heren antwoorden. Als gij om hulp roept, zal hij zeggen, hier ben ik. Voor wie is God degene dat wij roepen en dat God zegt, hier ben ik. Voor wie is God degene voor wie heil voor je uitgaat en voor wie God in de achterhoede gaat? Dat zijn die mensen die de gerechtigheid van God najagen, die de gerechtigheid van God in hun hart hebben, die de wet van God in hun hart hebben, die vertrekken uit ongerechtigheid, die vertrekken uit het onreine, die geen gemeenschap meer willen hebben met het onreine. Daar zegt God tegen, als je mij roept, dan zeg ik gelijk van, hier ben ik. Zeg het maar, wat is er aan de hand? Wat kan ik voor je doen? Wat kan ik voor je betekenen? Dat is de sleutel tot het ware christelijke geloof. Vers 13 en 14. Indien gij niet over de Sabbat heen loopt, door uw zaken te doen op mijn heilige dag, maar de Sabbat een verlustiging noemt, de heilige dag des Heren van gewicht, en die eert door nog uw gewone bezigheden te doen, nog uw zaken te behartigen, of ijdele taal uit te slaan, dan zult gij u verlustigen in de Heren. En ik zal u doen rijden over de hoogte der aarde, en u doen genieten van het erfdeel van uw vader Jacob, want de mond des Heren heeft het gesproken. Dus, die laatste 29 hoofdstukken, dat is allemaal een aanmoediging om die oude mens te verlaten, Jesaja 1 tot 39, en om een nieuwe mens te worden, die werkelijk leeft naar de wil van God. En hier wordt dan specifiek over vasten gesproken en over de Sabbat. Maar we zien in die beide een patroon. Ik zoek ware gerechtigheid. Ik zoek mensen die zichzelf in de dag des Heren verlustigen. Niet die nog gaan werken. Niet die nog andere dingen gaan doen op die dag des Heren. Maar op de dag des Heren, en natuurlijk, dit staat nog steeds in de context van het Oude Testament, waar nog een dag des Heren was. In het Nieuwe Testament is die dag er niet per definitie. Maar goed, het is een beeld van dat volk van Israël, waar God tegen zegt, als je werkelijk wil vasten, dan dit is hetgene wat ik van je verlang. Als je de Sabbat wil houden, dan is dit hetgene wat ik van je verlang. En zo zien we in al deze dingen een oproep tot echte gerechtigheid. Een oproep tot echte gehoorzaamheid aan God. En dan zal de vreugde, de blijdschap, het erfdeel van Jacob, zal uiteindelijk daar allemaal op volgen. Ik ga besluiten met hoofdstuk 60, vers 17 tot 22. De dingen lopen elke keer een beetje door elkaar heen, dus elke keer komen de bepaalde principes terug, dan komt hij weer terug op het andere, dan gaat hij weer terug op het volgende. Dus eigenlijk vallen we een klein beetje in repetitie, maar toch wil ik je dit stukje niet onthouden. Als God werkelijk gezocht wordt, vanuit het hart, wat zegt God dan? Voor koper zal ik goud brengen. Voor ijzer zal ik zilver brengen. Voor hout, koper. Voor stenen, ijzer. Ik zal vrede tot uw overheid maken en gerechtigheid tot uw heerseres. Vrede is hetgene wat ik zelf ook altijd benadruk, waar de mens naar op zoek is. Waar is vrede? De vrede is alleen maar bij de mens die de wet van God najaagt, wiens wet in zijn hart is, die vertrekt uit onreinheid, die niet vasthoudt aan afgoden, die daaruit verdwijnt, en dan zegt God, voor koper zal ik je goud gaan geven. Van geen geweld zal in uw land meer gehoord worden, vers 18. Van verwoesting nog verderf in uw gebied, en gij zult uw muren heil noemen, en uw poorten lof. De zon zal u niet meer tot licht zijn bij dag, nog de maan tot een schijnsel voor u lichten. Maar de Heere zal u tot een eeuwig licht zijn, en uw God tot uw luister. Uw zon zal niet meer ondergaan, uw maan zal niet meer afnemen, want de Heere zal u tot een eeuwig licht zijn en de dagen van uw rouw zullen ten einde wezen. Uw volk zal geheel uit rechtvaardigen bestaan, voor altoos zullen zij het land bezitten, een scheut die ik geplant heb, een werk van mijn handen. Sorry, ik ben even kwijt waar ik aan het lezen was. 22. Juist. De kleinste zal tot een geslacht worden en de geringste tot een machtig volk. Ik, de Heere, zal het te zijner tijd met haast uitvoeren. Dus hier zien we weer, en ik zei er net al, het gaat een beetje in vlagen. De ene keer spreekt hij weer over die gerechtigheid, dan spreekt hij weer over het Jeruzalem, dan spreekt hij weer hoe het Jeruzalem gezegend wordt, maar als we al deze dingen aan elkaar koppelen, dan zien we die boodschap hier in Jesaja, ware gerechtigheid is iets wat nagejaagd wordt. Daar strijd je voor. Jagen betekent dat je jezelf klaarmaakt. Als een jager gaat jagen, pakt hij ook eerst een goede broek, hij pakt een goede jas, hij pakt een goede pet, hij pakt een goed geweer, hij pakt goede schoenen en dan gaat hij jagen. En dan is hij niet iemand die achter een boom gaat zitten en zegt van nou, we zullen eens kijken of er nog wat komt en met zijn blikje zitten te rommelen en wat het ook maar is. Nee, gaat hij achter een boom zitten. Hij gaat zichzelf helemaal klaarmaken, hij gaat zichzelf helemaal goed inkleden dat hij niet zichtbaar is. En dan blijft hij kijken, zijn verrekijker, en opeens dan ziet hij wat en dan legt hij aan en dan schiet hij. Dat is hetgene wat wij ook moeten doen als christen. Ware gerechtigheid. De wet in ons hart. jagen, zoals Jezus gejaagd hebt en gezegd hebt van, ik ben gekomen om mijn vaders wil te doen. En wat gebeurt er dan? Dan zien we die koppeling daaraan vastzitten. Vreugde, blijdschap, licht, eeuwig licht, geen duisternis meer. Alles zal zijn. De Heere is mijn herder, mij ontbreekt niets. Maar hoe komt dat? Dat komt alleen maar als we gerechtigheid najagen en de wet van God in ons hart hebben zitten. Niet aan de buitenkant, zoals we net ook gezien hebben in hoofdstuk 58. We hebben een heleboel mensen die zeggen wel dat ze in God geloven. We hebben een heleboel mensen die zeggen dat ze rechtvaardig zijn. Die zelfs misschien nog zeggen, God maak het maar bekend, ik wil het horen. Maar heel diep in hun hart, daar zit die wet niet. Ze willen dat alleen maar doen voor de buitenkant. Ze willen dat alleen maar doen voor traditie. Ze willen dat alleen maar doen om iets te laten zien aan de buitenwereld. En dat is de boodschap van Jesaja 51 tot 60 in grote lijn. Dankjewel.